Het is ook een hele unieke uitbeelding die jullie hebben. Kijk, binnen 3NX met Wereld kennen we natuurlijk ook de groepen die, laten we zeggen, de tankcommandant uitbeelden, maar dan geen tank hebben. De piloot uitbeelden, maar dan geen vliegtuig hebben.
Oh jee, ja.
Maar jullie zijn een pontoongroep en jullie hebben en jullie bouwen ook echt bruggen. Hoe uniek is dat binnen 3NX met Wereld? Zo'n grote uitbeelding en het ook echt uitvoeren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dutch Reenactor podcast. In deze aflevering gaan wij het hebben over een in onze ogen unieke uitbeelding binnen de WO2 reenactment, namelijk de pontoongroep. Onze gast van vandaag zal jullie straks alles vertellen over wat voor vereniging de pontoongroep is, wat zij doen en hoe zij ontstaan zijn. Mijn naam is Rafael en ik presenteer deze podcast samen met Bjorn.
Goeiedag, ik denk dat dat een hele mooie neutrale is voor deze dag vandaag.
Jazeker. Ik dacht, ik hou het een keertje neutraal. En onze gast voor vandaag is de voorzitter van de pontoongroep en dat is Dennis.
Ja, goeiedag.
Dennis, leuk dat je erbij bent. Voordat we naar jou toe gaan, eerst even onze disclaimer. In deze podcast doen wij afstand van elke associatie met het fascisme of soortgelijke organisaties. En verkondigen wij alleen onze eigen mening en niet per se die van onze vereniging of werkgroep. Nou, de pontoongroep. Als wij een nieuwe gast hebben in onze podcast, dan stellen wij die altijd eerst even voor. Dus ook in dit geval. Dennis hebben jullie nog niet gehoord. Ik zei net al, Dennis is voorzitter van de pontoongroep. Maar we willen graag van Dennis zelf horen. Wie ben je? Wat doe je? Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan?
Alles, het hele hemd eraf.
Het hele riedeltje, hartstikke leuk. Nou, in ieder geval ben Dennis bijna 27 jaar. Deze maand wel geteld. En sinds kort fulltime werkzaam in het Oorlogsmuseum in Medemblik. Opgericht door mijn schoonouders en eigenlijk toen ik een relatie kreeg met mijn huidige vrouw in 2013. Toen stap voor stap er eigenlijk ingerold.
Ja, dat heb je overgenomen.
Ja, het bruggetje getrouwd vorig jaar in coronatijd. Maar een hele mooie dag gehad. En het leuke is, we zijn zwanger, dus eind november verwachten we een kleintje. Dat is dan de eerste.
Oh, gefeliciteerd. Ja. Dat is voor ons een nieuwtje, dat hadden we nog niet gehoord.
Nee, we hadden ook zoiets van, we zetten het niet op Facebook, maar nu bij deze in de podcast.
Nou, een primeur. Nou,
ja, ik dacht dat ik een primeur had, maar goed.
Ja, dat wilde ik net zeggen, want we hebben nog een primeur, denk ik, voordat we met jou, Dennis, verder gaan. Natuurlijk nogmaals hartstikke gefeliciteerd, dat is heel leuk om te horen en wens jullie het allerbeste. Maar Bjorn heeft er ook nog eentje.
Ja, nou ja, ik ga ook trouwen. Ik bedoel, jij bent al getrouwd, Dennis, en ik mag er nu ook weer aan gaan geloven voor de tweede keer in mijn leven.
Kijk, leuk man.
Ja, jij hebt jouw vriendin ten huwelijk gevraagd afgelopen weekend. Toch, Bjorn?
Nee, afgelopen maandag zelfs. Althans, deze podcast wordt opgenomen. Ik heb hem op een maandag, was dat? Ja, afgelopen maandag als het op de zaterdag uitgezonden wordt, ja.
Nou, ook jij van harte gefeliciteerd.
Dankjewel. Maar het gaat nu over Dennis, hè?
Ja, we gaan. Ja, dat klinkt zo raar, dan kap het af. Oké, klaar Bjorn, we gaan door met Dennis.
Okay, doei. Goed.
Dennis, dat is ook voor jou goed nieuws. Gaat dat gevolgen hebben voor de reenactment? Misschien moeten we daar nog een aflevering apart over maken, want ik heb ook een dochter, nog niet heel lang.
Maar goed.
Gaat dat impact hebben op jouw reenactment leven, of denk je van niet?
Het laatste evenement dit jaar is in oktober en we zijn uitgerekend eind november. Dus ik hoop dat dat die paar maanden tussenstop goed uitpakt, zeg maar.
Ja, ja.
We hadden het
ja.
niet zo gepland trouwens, hoor.
Oké, okay. Ja, Had je er wel van tevoren over nagedacht van als we kinderen krijgen, dan moet het in die periode een beetje?
Nee, totaal niet. Maar toevallig toen we de uitgerekende datum hoorden, toen maakte ik nog een geintje over.
Ja. Nou, leuk. En daar moeten we ook nog eens een keertje een aflevering over doen.
Het thuisfront, ja.
Ja, inderdaad. Even terug naar de reenactment. Hoe lang reenact jij al en wat was je eerste uitbeelding? Was dat Amerikaans zoals je nu al doet of was dat iets anders?
Ja, dat is eigenlijk het mooie. Zoals ik net al benoemde, in 2013 een relatie gekregen. En eigenlijk, ja, als kind zijn ooit wel eens leuk op de marinedagen rondgelopen. En van alles gezien. En uiteindelijk op een gegeven moment 2013 een beetje ingerold. Ze zijn toen net begonnen met het museum verbouwen. Nou ja, op een gegeven moment wat voertuigen restaureren. En uiteindelijk rol je er eigenlijk een beetje in. Dan ga je af en toe eens een keertje helpen. En ik woonde toen eigenlijk op anderhalf uur rijden van haar af met de auto. Dus het was best wel een afstandje. En toen op een gegeven moment, nou ja, toen gingen ze naar wat KTR-evenementen. En toen in 2015 meegeweest. Toen hebben we eigenlijk voor het eerst de bootjes getest.
Mm-hmm.
En toen op een gegeven moment, nou, enthousiast geraakt. En in ieder geval vanuit het gebeuren met mijn schoonfamilie zijn we eigenlijk, ja, wel, we wouden wat graag wat doen, actief bezig zijn. In het begin vond ik het eigenlijk heel gek om op een evenement te lopen in een uniform en te kijken van hoe dat, nou ja, hoe dat gaat. Maar als je er eenmaal bent, ja, dan voelt dat heel natuurlijk. En ben je eigenlijk gewoon, ja, gewoon continu een paar dagen aan het genieten. En uiteindelijk in 2016, september 2016, hebben we ons eerste evenement gehad. Nou, dat, als je de filmpjes terugziet dat we in korte broeken een brug aan het bouwen zijn, dat zijn niet de schoonheidsprijzen. Maar daar is het eigenlijk wel mee begonnen.
Ja. Maar dat is herkenbaar voor veel mensen die Rinac met doen, hè? Als je begint, dan heb je nog een lange weg te gaan.
Ja, nee, dat is ook het leuke. En dan begin je eigenlijk met een bij elkaar geraapt zooitje. En dan ga je een brug bouwen. En ja, voor het eerst. En die dag zijn er ruim 200 voertuigen over de brug gegaan. En dat was de eerste keer dat we het getest hadden.
En waar was dat?
Dat was in de Achterhoek.
Achterhoek, oké. Okay.
Ja,
was dat een brede Delden rivier? Of ik weet niet wat daar loopt allemaal voor water.
Het was een 20 meter riviertje. Okay. Dicht langs het Twentekanaal, eigenlijk parallel eraan.
Ja, oké. Okay.
Daar zijn de voertuigen. En het leuke was eigenlijk alle originele voertuigen, dus zonder een extra trekhaak of wat voor gekkigheid dan ook, die konden er overheen. En alles wat iets aparts had, wat eigenlijk er niet op hoort te zitten, dat kon niet over de brug. En dat maakte eigenlijk qua land ook niet heel veel uit. Of het nou Amerikaans, Brits of Canadees was, elk voertuig kon er overheen wat authentiek was.
Oh nou, helemaal fantastisch. Mooi man. Maar even een stap terug. Jij zegt dus eigenlijk, ik ben begonnen omdat ik in aanraking kwam met mijn schoonfamilie. Dus jouw schoonfamilie heeft jou erbij betrokken. En ja, daarvoor had je er waarschijnlijk nooit aan gedacht om überhaupt zoiets te gaan doen.
Nee, het komt niet op je pad. Of in ieder geval, het kwam nog niet op mijn pad. En uiteindelijk in 2015 zei nog een oude man tegen mij. Hij zegt, je bent enthousiast, je praat erover, we hebben een heel leuk gesprek. Hij zegt, ik wil je wel voor één ding waarschuwen. Hij zegt, als je eenmaal besmetbaar raakt met dit groene virus, hij zegt, dan kom je er nooit meer vanaf.
Ja.
Nou, dat heb ik dus gemerkt. En ja, dat is gewoon super gaaf. En daar is het eigenlijk mee begonnen, dat van een klein beetje van enthousiast over naar een stukje passie creëren. En eind 2016 de eerste keer de brug bouwen en daarna eigenlijk erin gezogen worden. En sindsdien zowat dagelijks ermee bezig.
Ja, mooi man. Hey, maar het is ook een hele unieke uitbeelding die jullie hebben. Kijk, binnen de Rinac met Wereld kennen we natuurlijk ook de groepen die, laten we zeggen, de tankcommandant uitbeelden, maar dan geen tank hebben. De piloot uitbeelden, maar dan geen vliegtuig hebben.
Oh jee, ja.
Maar jullie zijn een pontoengroep en jullie bouwen ook echt bruggen. Hoe uniek is dat binnen de Rinac met Wereld? Zo'n grote uitbeelding en het ook echt uitvoeren.
Ja, dat. Ik denk dat enerzijds best wel uniek is, ondanks dat wij ook wel opkijken naar andere reenactmentverenigingen over hoe hun dat doen, zeg maar. Maar ik denk dat het juist een binder is en een aanvulling op, zeg maar. Maar het is ook een beetje gegroeid, zeg maar, vanuit we willen graag wat doen en niet, zeg maar, stilzitten.
Ja.
Want we waren met name de weekenden gewend dat je gewoon ergens heen ging, je zet je voertuig neer. En je ziet wat en je kijkt wat en that's it, zeg maar. Maar je wou graag wat actiefs gaan doen.
Ja, heel, is dat begrijpen wij heel goed.
Ja.
Ja, wij zijn ook niet zo van het. Het wordt wel eens spottend BBB, Rinac met genoemd, hè?
Voor wie het niet weet, bier, barbecue en battle.
Ja, nou, er zijn verschillende uitleg voor. Maar in ieder geval stilzetten voor je tent. Daar komt het op neer, groen kamperen.
Ja.
Dus dat is wel grappig. Dat is wel iets waar we elkaar de hand in kunnen schudden. Maar vertel eens verder over die pontoengroep. Wanneer is die nou precies begonnen? Want jij zei volgens mij 2016, jouw eerste evenement.
Ja, september 2016 hebben we voor de eerste brug opgebouwd. En toen hebben we eigenlijk een aftermovie gemaakt. En toen kwamen we eigenlijk met een paar koppen bij elkaar die dat weekend er ook bij waren. Van, hier willen we graag mee verder. Zullen we gewoon een groep oprichten en gaan we ermee aan de slag?
Want wat jullie toen deden, dat was dus eigenlijk vanuit het oorlogsmuseum.
Nee, dat was echt gewoon vanuit, vanuit de familie en bij elkaar geraapt zooitje, zeg maar, van vrienden. En je kunt het schrik niet benoemen.
Ja, gewoon.
Het museum was toen de tijd eigenlijk ook nog in opbouw. Dus het bestond eigenlijk nog niet, behalve dat we bezig waren met verbouwen, zeg maar.
Nee, oké, maar dan kan ik het inderdaad, de verhaallijn een beetje plaatsen. Jullie waren gewoon, ja, wat jij zegt, bij elkaar geraapt, soortje, van enthousiastelingen met voertuigen en verschillende onderdelen. En jullie dachten, laten we gewoon beginnen met bruggen bouwen.
Ja, het is eigenlijk, de oorsprong heeft gewoon mee te maken dat we graag wat wouden doen. En daarvoor heeft mijn schoonvader wel eens een motorpool gemaakt. En gewoon een GMC neer te zetten, motorblok erin te hangen en... toen op een gegeven moment kreeg je de kans om wat boten te kopen. Toen dacht ik, nou leuk, bootjes, rijplaten zaten erbij. Klinkt leuk, mooi, makkelijk en lekker actief bezig zijn. Ja. Toen kwamen we erachter dat de klemmen niet pasten, de originele klemmen niet bij de gemaakte rijplaatjes. Nou ja, toen even niet. En toen uiteindelijk bleken veel te kleine rijplaatjes, de boten moesten nog opgeknapt worden. En uiteindelijk was die basis die er toen al stond, zeg maar, is uitgebreid naar de collectie die er vandaag de dag staat.
Ja, okay. Daar komen we straks op. En ik denk, ik heb hier staan, voor wie het nog niet weet, wat doe je nu precies? Ik denk dat je er al heel veel over gezegd hebt, maar het beeld is dat wat wij van jullie hebben, is jullie bouwen bruggen. Is het daarmee allemaal gezegd of komt er nog veel meer bij kijken?
Ja, er komt natuurlijk heel veel meer bij kijken en de kern, de basis is en blijft altijd de brug, zeg maar. Mm-hmm. Daarvoor ga je naar een evenement. Als we ergens heen gaan, willen we wel de brug gebruiken, maar we zeggen altijd eigenlijk wel de brug. Maar de brug heeft verschillende componenten, bestaande uit boten, rijplaten en het geheel hoe je het in elkaar zet. Daarmee kun je zoveel opties maken van gewoon een peddelactie tot varen met losse bootjes met buitenboordmotoren erachter. Een klein deel van de brug bouwen wat eigenlijk een raft, een vlot is. Totdat uiteindelijk de hele brug staat, zeg maar. Dus het zijn heel veel verschillende uitbeeldingen eigenlijk wat je neer kan zetten.
Ja, precies.
Dat is de basis. En ja, daar komt natuurlijk daarnaast heel veel bij kijken van een voertuig. Hoe verplaats je het van A naar B? Hoe ziet iedereen eruit? Heb je bepaalde uniformen aan? Welke eenheid beeld je uit? Ja, je kunt het zo gek eigenlijk niet bedenken.
Ja, want daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Hoe zit dat precies in de historische context? Beelden jullie inderdaad een specifieke eenheid uit? En zo ja, richtte die eenheid zich dan altijd ook specifiek op bruggen bouwen? Of hoe werkt dat binnen het Amerikaanse leger?
Nou, dat is een hele lange zoektocht geweest. Sinds de eerste keer dat we het brug hebben gebouwd, ben ik me erin gaan verdiepen. En we hebben een paar maanden terug hebben we een eenheid uitgekozen die we willen gaan uitbeelden. Dus daar kun je wel een beetje inschatten hoe lang proces dat is geweest. En dat leuke is, we hebben ook heel veel hulp gehad van allerlei vrienden eigenlijk binnen het reenactment. Die daar dus meer verstand van hebben, die uitleg hebben gegeven hoe het zit. Hoe is de opbouw van het Amerikaanse leger toen de tijd? Waar moet je op letten? Hoe kun je bepaalde informatie vinden? Nou, een heel... jarenlange zoektocht eigenlijk. En, als we het nu samenvatten, denk ik achteraf van ja, waarom heeft dat zo lang geduurd? Maar het is natuurlijk ook een groeiproces.
Ja, en ja, je kunt wel zeggen van ja, nu is het duidelijk, want nu heb je het beeld, het overzicht, maar toen moet je dat nog allemaal opbouwen.
Ja, het is eigenlijk hetzelfde van ja, is bijvoorbeeld voor de mensen die het misschien kennen, een HBT-uniform en een wollen uniform, ja, wat is nou correct? Nou ja, uiteindelijk is correct dat mensen die ergens mee bezig waren, of nou voertuigreparaties zijn of engineers die actief bezig zijn, het HBT kan smerig worden. Dus dat trok je er overheen aan en daaronder hoorde wol te zitten. Ja, wat is dan een correcte outfit, zeg maar? Ja. En zo heb je natuurlijk van links naar rechts heel veel keuzes. Maar we hebben dus recentelijk gekozen voor de 509e Engineers Light Pontoon Company.
Okay,
en dat woord zegt eigenlijk best wel veel over de eenheid. Er staat het woord light in, licht. Pontoon is eigenlijk wat onze naam ook zegt natuurlijk. Het is de bruggenbouweenheid. En een company was eigenlijk een kleine eenheid. Een company bestond in het Amerikaanse leger uit 214 manschappen meestal. Mm-hmm. Kan soms iets meer, iets minder zijn geweest. En die company, wat het bijzonder maakt, is eigenlijk dat het een non-divisional company was. En dan gaan we er eigenlijk iets dieper op in.
Ja, want wij zijn totaal blanco, hè, wat betreft Amerikaans. Ja.
Nou, hartstikke leuk. Dus als het onduidelijk is, stel gerust een verdiepende vraag om het duidelijker te maken. Als je eigenlijk de Amerikaanse structuur van boven naar beneden kijkt, heb je eigenlijk een legereenheid, bijvoorbeeld Patton's Third Army, misschien ooit wel eens van gehoord, die bestond uit 300.000 manschappen, zeg maar, op zijn maximum. Alleen in het leger heb je altijd iemand boven je en iemand onder je, zeg maar. Patton had natuurlijk Eisenhower boven zich, Eisenhower had eigenlijk de Amerikaanse president boven zich. Alleen je hebt ook heel veel mensen onder je. Nou, legereenheid, een army, bestaat eigenlijk uit diverse regimenten en divisies. En die divisies hebben eigenlijk de bepaalde eenheden onder zich. Maar je had dus ook non-divisional, dus geen divisie boven zich. En dat betekent eigenlijk dat die eenheid direct onder het hoofdleger, dus de Third Army, viel.
Ja, dus onder direct bevel van, in dat geval, Patton.
Ja, zo zou je het wel kunnen zien natuurlijk. Er zitten natuurlijk allemaal schakels bij.
Ja.
Maar het bijzondere is eigenlijk dat het aangeeft hoe specialistisch die eenheid was, zeg maar.
Ja, want die zwemt er dan dus eigenlijk een beetje tussenin elke keer. En die ondersteunt op plekken waar nodig, als ik dat dan zo een beetje begrijp.
Ja, zo moet je het inderdaad zien. En om er niet al te diep op in te gaan, want dan kunnen we nog wel een paar dagen vullen.
Ja.
Ze werden eigenlijk ingezet daar waar het nodig was. Als dus bijvoorbeeld er kwam een bepaalde rivier aan. Ze weten natuurlijk van dag tot dag waar de frontlinie lag. En dan wisten ze ook wat er aankwam. En ze hebben dus ook heel veel battles gepland op en om rivieren. Want dat waren vaak de makkelijkste verdedigingslinies.
Ja. Dat klopt, ja. Nou ja, inderdaad. Wacht aan Rijn. Of Wacht aan Rijn, hoor mij nou. De brug bij Reemaren. Wacht aan Rijn was natuurlijk een...
De andere kant op, ja.
Ja, een... hoe zeg je dat? Een fake operatie die de indruk moest geven dat ze achter de Rijn wilden verdedigen. Maar dat was het dus helemaal niet. Maar de brug bij Reemaren is natuurlijk heel bekend. Ze moesten een brug over de Rijn weten te vinden. Nou, die konden ze toen vinden. Maar ik neem aan dat als ze die niet gevonden hadden, dat er dan iets anders moest gebeuren met pontoenbruggen.
Ja, dat is ook wat leuk. De brug bij Remagen was eigenlijk de laatste grote rivier die ze moesten overwinnen.
Ja.
De Rijnrivier natuurlijk. Er gaan natuurlijk heel veel verhalen rondom de brug van Remagen. Maar eigenlijk het belangrijkste wat 100% waarheid is, is dat het exploderen van de brug nooit gelukt is. In die zin dat de Amerikanen heel veel materieel en manschappen naar de overkant konden zetten. En dat de Duitsers hebben geprobeerd met kick-frog mannen en met V2-raketten vanuit Nederland die brug eigenlijk aan te vallen. En proberen dus eigenlijk te laten exploderen. En uiteindelijk is dat ook gelukt. Als je vandaag de dag naar Remagen gaat, zie je de pijlers van de brug nog staan. Maar de brug zelf niet meer. Toen dat gelukt was, toen lagen er al zoveel noodbruggen, pontonbruggen over de Rijnrivier, dat het eigenlijk ook niet meer noodzakelijk was, zeg maar.
Nee. Hij is volgens mij 10 dagen nadat hij bevrijd werd, die brug, hè, om het zo maar even te noemen, is hij volgens mij alsnog het water ingegaan.
Ja.
Volgens mij was dat niet door toedoen van Duitse aanvallen, maar meer omdat hij qua constructie vooral volgens mij al zo gammel was dat hij het op een gegeven moment gewoon begeven heeft.
Ja, ik moet eerlijk bekennen, die precieze waarheid weet ik dan zelf even niet uit mijn hoofd. Inderdaad, die 10 dagen dat hij daarna uiteindelijk inderdaad ingestort is, om wat voor reden dan ook. Die 10 dagen heeft er wel voor gezorgd dat, zeg maar, de engineers voldoende noodbrug over de rivier de Rijn hebben kunnen leggen.
Ja,
waarbij ik toevallig vandaag nog zag dat een van de langste noodbruggen over de Rijn binnen 10 uur gebouwd was.
Was dat niet in Nederland? Ik hoorde dat volgens mij van Nick, die ook in onze aflevering is geweest. Die was laatst bij een evenement over waar een van de langste pontoenbruggen van Nederland had gelegen.
Ik weet niet of dat hetzelfde is, maar volgens mij heeft de langste pontoenbrug in Duitsland gelegen over de Rijn.
Oké.
Maar uiteindelijk vond ik het leuke wat ik daar eigenlijk vandaag aan zag, is dat ze de bijnaam hadden gegeven de Beer Bridge, de bierbrug. En dat kwam omdat de generaal die erover ging, voor de 600 manschappen die die brug hebben gebouwd, bier had bezorgd, zeg maar.
Oh, dus toch BBB reenactment.
Toch, en toen in die tijd al.
Ja. Nee, maar die brug waar Nick het volgens mij over had, die was meer over ook ondergelopen land was die heen gelegd. Maar goed, misschien kan Nick, die ook, waarvan ik weet dat hij regelmatig naar onze podcast luistert, misschien kan hij eventjes een comment hieronder plaatsen en dan weten we dat ook weer, hoe dat precies in elkaar zat. Maar jullie beelden de 509ste pontoenbrug eenheid uit.
Zei de Engineers Light Pontoon Company, of de afgekorte ELPC.
Ja.
En dat is eigenlijk wel het leuke, de afkorting ELPC, de laatste twee letters, LP, Light Pontoon, dat is dus ook de belettering eigenlijk die ze gebruiken op de GMC's, de vrachtauto's, de voertuigen.
Oké, okay. Dus dat hebben jullie ook?
Ja, we hebben dus recentelijk inderdaad de voertuigen beletterd, de voertuignummers erop gezet, de eenheid erop gezet.
Okay.
En de voertuignummers, vaak in het Amerikaanse leger staat bijvoorbeeld de A en dan het voertuignummer op, of het B, C, D of E, van de bepaalde letter van de company. Maar dat zijn vaak divisies. Dus bijvoorbeeld een Second Armored Division heeft een 17th Engineers Battalion. En een battalion heeft vaak een aantal companies. Dus A company, B company, C company, et cetera. Mm-hmm. En dan staat vaak het voertuignummer bijvoorbeeld C 54. Nou, bij de Engineers Light Platoon Company, omdat dat non-divisional is, staat er dus dat nooit tevoren. En het is eigenlijk een company niveau groter, dus ze hebben ook niet meerdere companies. En daarom zetten ze er altijd LP voor en dan pas het voertuig.
Oké, nou, dat zijn wel maar net van die dingen die je moet weten, hè?
Ja, dat is dus het leuke. We zijn dus uiteindelijk de 509 Engineers Light Platoon Company, die beelden we uit omdat we via Facebook in contact zijn geraakt met een kleindochter van iemand die dus in die company heeft gediend.
En
dat vonden we wel zo leuk eigenlijk, om dan die, ondanks dat we heel weinig weten van die company, dat we eigenlijk zeiden van, joh, dat moeten we gewoon uitbeelden, want we hebben een familieband gevonden eigenlijk. En dat is zo gaaf. En die heeft ook foto's doorgestuurd. En daaruit de dingen die we al gevonden hadden op het internet, in de archieven, die werden eigenlijk met een paar foto's bevestigd. Dus dat was wel super gaaf.
Ja. Oh, dat is wel altijd fijn, ja. En waar is de 509ste nou precies ingezet? Weet je dat?
Het is begonnen eigenlijk in Normandië en het is geëindigd aan het einde van de oorlog. En volgens mij in Zuid-Duitsland.
Oh ja, dat is onze regio.
Ik weet het niet 100% zeker, omdat wij, we kunnen er wel achter komen. Er is documentatie van in het Nationaal Archief in Washington.
Mm-hmm.
Alleen ik moet nog een keer een vliegticket kopen en daarheen gaan om die documenten in te scannen.
Ja.
Maar dat is nog niet van gekomen, zeg maar.
Ja, van de Duitse kant ligt er ook heel veel documenten in Washington. Bjorn en ik zijn toen op een gegeven moment naar het Nationaal hoe heet het nou daar? NIMH, Nederlands Instituut Militaire Historie, dat was het.
Ja.
En daar ja, sorry, ik kwam er al. En daar vonden wij documentatie over de uitbeelding die wij toen deden. En dat was ook allemaal inderdaad gekopieerd uit archieven vanuit Washington en dergelijke.
Kijk, gaaf.
Ja, maar het zou nog wel interessant zijn om eens een keertje inderdaad dan te achterhalen van inderdaad waar jullie eenheid dan precies bruggen gelegd heeft. Gewoon om te weten.
Ja, en daarvoor moeten we echt, of we inderdaad via moet iemand daar het archief binnenstappen en dat in gaan scannen. Alleen ja, dankzij corona zeg maar is dat gewoon heel moeilijk en heel veel lange wachttijden.
Ja, snap
ik. Dus dat is wel jammer zeg maar we weten wel wat voor documentatie er is. Ook hoeveel pagina's. Via mailcontact met het archief, zeg maar. Alleen het inscannen van die documenten, dat is nog een stap 2, zeg maar.
Ja. Okay. Ik kan me nog herinneren dat wij dat toen bij het NIMH, dat we dat ook tegen betaling moesten doen, per pagina.
Mm-hmm.
Ja. Maar het NIMH is niet zo druk bezocht, denk ik, als in Washington, het archief. Dat scheelt dan nog.
Ja, eigenlijk zouden we nog een keer naar Duitsland moeten gaan, maar dan wordt het allemaal weer een stuk moeilijker.
Ja, ik wil nog eens een keertje naar Freiburg. Daar zit het Bundesarchief, hè?
Ja.
Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Hey, over jullie vereniging. Hoe groot is jullie vereniging qua manschappen?
We hebben nu op dit moment, uit mijn hoofd gezegd, 53 leden.
Mm-hmm. Zo.
En actief daarvan gaan we, bijvoorbeeld dit weekend gaan we dan ook weer op pad. En dan gaan we met 26 mensen op pad. Dus een beetje gemiddeld gezien proberen we elk evenement met 26 mensen, 25 mensen aanwezig te zijn. Zeg.
Ja. Oké. Okay. En hanteren jullie dan een historische bevelstructuur?
Ja, we hebben, eigenlijk is dat ook iets wat gegroeid is in de loop der jaren. Dus het is niet zo dat we gekeken hebben van, nou, wat was origineel en zo gaan we een structuur opzetten. Eerst hebben we eigenlijk, zijn we gaan focussen op, wat voor uniformen moest je hebben en dergelijke. Nou, dat hebben we tot halverwege 2019 hebben we eigenlijk stap voor stap, beetje bij beetje, hebben we daar progressie in geboekt. En toen op een gegeven moment zijn we eigenlijk, nadat we met de Secret Army Tour mee zijn geweest op evenement 10 dagen lang, zijn we eigenlijk gaan focussen op een hiërarchische structuur zoals die in dat soort eenheden toen de tijd ook heerste, zeg maar.
Ja, ja.
En toen we eigenlijk achterkwamen dat de Engineers Light Platoon Company bestond, want dat weten we ook pas na, ik denk, 2 jaar.
Uh-huh.
Dan heb je binnen het Amerikaanse leger, heb je daar eigenlijk, dat noemen ze de TONE, de Table of Organizations and Equipment.
Uh-huh.
En daar is een speciale tabel voor, zeg maar, de Engineers Light Platoon Company. En uit, daaruit kun je dus halen hoe de rangenstructuur eigenlijk binnen die eenheid was. En eigenlijk als je dat erover, over de platoongroep heen legde, komen we eigenlijk achter dat dat wel een 1-op-1 match is met hoe we eigenlijk aan de gang gaan zijn en hoe we de brug bouwen en hoe ze toen de tijd de rangenstructuur hadden, zeg maar.
Ja, ja, oké, oh, dat scheelt. Dan hoef je daar niet al te veel wijziging in aan te brengen.
Nee, het is meer fine-tuning en daar zijn we continu nog steeds mee bezig.
Ja.
Alleen het is wel dat we gewoon gekeken hebben van, hey, wat is nou iemands rol binnen de vereniging?
Ja.
Hoe staat iemand erin? Hoeveel ervaring heeft iemand? Toen hebben we ook een bewuste keuze gemaakt van de structuur binnen de platoongroep doen we niet democratisch, maar dan kijken we puur naar ervaring. Eigenlijk hoe je het vaak in het bedrijfsleven ook ziet.
Mm-hmm.
Want uiteindelijk ben je met materiaal bezig. Een boot die weegt 250 kilo. Een rijplaat weegt 250 kilo. Je moet wel de juiste dingen doen. Anders lig je met z'n allen of onder een rijplaat of in het water, zeg maar.
Ja, je moet weten waar je mee bezig bent.
Ja, en daarom toen hebben we gezegd van, joh, we moeten gewoon een structuur opbouwen waarbij we de juiste mensen op de juiste plek hebben om eigenlijk de specialisten op de juiste plek te hebben.
Ja, ja.
Oh, dat is wel een beetje anders zoals wij het hebben staan. Wij hebben natuurlijk wel vrij democratisch, maar dat is meer vereniging technisch zelf in het veld is het wel gewoon hiërarchisch gestructureerd.
Ja, maar ook in het veld toch wel in die zin de rangen die wij hanteren, daar hebben we een hele aflevering over, die worden buiten de RINEC met democratisch besloten.
Ja.
Ook omdat het inderdaad wel een beetje over functioneren gaat. En ik denk, dat maakt het misschien bij jullie wel wat lastig, Dennis, dat je dan op een gegeven moment misschien toch ook tegen iemand moet zeggen van, ja, je functioneert misschien niet helemaal zo goed, dus wij zetten jou een rang laag. Ja, ik zeg het even heel zwart-wit, dus ik weet niet of het echt zo gaat, maar dat zijn wel potentiële situaties die je dan kan tegenkomen, toch?
Ja, uiteindelijk wel inderdaad. En we hebben ook eigenlijk bewust, of in ieder geval hebben we het nog nooit meegemaakt in die zin, dat we wel hebben gekeken van, met het bestuur vanuit, hoe gaan we de structuur opbouwen? En daar zijn we eigenlijk dus in 2019 mee begonnen. En toen is het eigenlijk vorm gaan geven van, wie gaan er het vaakst mee? Wie hebben de meeste ervaring?
Ja.
Wie hebben we beschikbaar? Wie heeft de capaciteit om een groepje eigenlijk van manschappen op sleeptouw te nemen? En we hebben toegekeken van, hey, wie heeft wat voor rol eigenlijk? Nou, ik heb zelf vaak dat ik de evenementen organiseer van tevoren. Er komt veel meer bij kijken dan, we gaan naar een evenement toe en daar gaan we wat doen. Nee, er komt een half jaar, een jaar, soms wel 2 jaar voorbereiding bij kijken, zeg maar.
Ja.
Want je moet vergunning aanvragen, nou, je kunt het hele rattenpan.
Ja, dat kennen wij. Maar wat wij natuurlijk niet kennen, is dat jij echt moet gaan inventariseren van, welke spullen heb ik nodig? Wat moet er allemaal mee? En,
ja, en dat is eigenlijk pas de laatste maand of laatste 2 maanden dat je daarmee bezig gaat.
Ja.
En die 8 maanden, 10 maanden die daar nog voor zitten, ja, dat is echt met de organisatie afstemmen. Wat willen jullie? Hoe kunnen we het doen? Ja. Wat mag er? Wat mag er niet?
Dat is wel overlapping met wat wij doen. Wij hebben daar natuurlijk Sjoerd K. Ook heel erg voor, in samenwerking met mijzelf. Wij regelen dat bij ons. Wij hoeven geen boot en vrachtwagens mee te nemen, gelukkig. Maar dat was eigenlijk de volgende vraag die ik voor jou had. Van hoeveel boten en vrachtwagens hebben jullie nu precies? En wat voor andere materialen hebben jullie allemaal nog beschikbaar?
We hebben nu op dit moment 76 boten en 81 rijplaten. En als ik de originele rijplaten meetel, 85 rijplaten, maar die liggen in het museum en die dienen als, ja, oneerbiedig gezegd, eigenlijk de ene rijplaat is een loungebank geworden. De andere twee originele rijplaten is de bar van gemaakt. En eentje is ooit na de oorlog doormidden gezaagd door een boer. En die staat rechtop tegen een muur. Dus de vier originele rijplaten hebben een nieuwe bestemming
gekregen. Ja, ja, ja. Want hoe lang kunnen jullie de brug maken als het moet?
Uit mijn hoofd 160 meter.
Oké, dat is best wel flink volgens mij.
Dat is een heel eind.
Hoe breed is de Waal?
Die is nog even een stukje breder. De Waal is ongeveer 400 meter. Dus dat kunnen we niet
Dat ga je niet redden. Maar goed, dat doe je ook met boten. Hè, dus.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar
hoeveel vrachtwagens hadden jullie? Dat was ik nog even vergeten.
We hebben er nu op dit moment 19. Maar er staan er ook een heel wat in het museum die daar eigenlijk nooit weggaan. Dus voor de vereniging gebruiken we vaak een vrachtauto of 7 uit mijn hoofd of 9, zoiets. Maar dat hangt er me net vanaf van wat er nodig is en met hoeveel gaan we op pad, zeg maar.
Ja, ja, precies. En één vraag die ik nog vergeten was over het vorige onderwerp. Heb jij de hoogste rang binnen jullie groep?
Ja.
En dat is? Welke rang?
Dat is first lieutenant. En dat is, okay. En dat is eigenlijk wel het leuke. Je hebt dus de Engineers Light Platoon Company. En die bestaat uit verschillende platoons. En dat is eigenlijk 50 manschappen. Nou, jullie vroegen net hoe groot is de groep? Nou, 53. Mm-hmm. Dus dat matcht eigenlijk met een platoon. En een platoon, dat staat, de hoogste rang binnen een platoon is een first lieutenant. En eigenlijk de rechterhand daarvan is een staff sergeant. En dan heb je daar binnen, heb je eigenlijk een meertal sections, noemen ze dat binnen Engineers Light Platoon Company. Maar het meer bekendere woord is eigenlijk een squad. Een squad van 12 mensen, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, ja. Oké. Okay. Even terug naar de materialen, want wij hadden het buiten de podcast om, hadden het ook eventjes over jullie rookmachines, die ik op Facebook voorbij had zien komen.
Ja, wacht, leuk.
Wat? Rookmachines?
Ja.
Oké.
Okay. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, wat wou je daarover weten eigenlijk?
Buiten de podcast om vertelde jij mij dat je een paar originele rookmachines op de kop had kunnen tikken.
Ja, dat is eigenlijk wel het leuke. Dat is ook eigenlijk het enige wat dus niet onderdeel is van de Engineers Light Platoon Company.
Ja, dat vertelde je ook, ja.
Het mooie is van, ze hebben dat in de oorlog is dat pas vrij laat is dat eigenlijk gebruikt en ingezet. Er is een filmpje op YouTube dat heet Night Crossing the Ruhr. En daar vertellen ze dat de rookmachines dus ingezet zijn. En dat werden, ja, er waren speciale eenheden die daar gebruik van maakten. En die zetten dan die rookmachines neer, grote vaten met een mengsel van diesel en oude motorolie. Wat aangemengd met water, krijg je dus een prachtige, witte, dichte rook die blijft hangen.
Ja, ja, en toen zei ik van, nou, dat zal de overheid in Nederland leuk vinden.
Ja, ja, en dat denk ik ook inderdaad. Dus
dat gaat 200 liter in, toch? 200 liter olie, toch?
Ja, per uur, ja.
Per uur, zo, ja.
Dus het, het is een flinke lading. En uiteindelijk, ja, het is eigenlijk een prachtig compact apparaat. Heel vernuftig. Eigenlijk veel te technisch om nu zo'n podcast uit te leggen. Dan moet je echt een keer erbij staan.
Ja.
We hebben hem gestald in het museum. Dus voor iedereen die nieuwsgierig is geworden, kom vooral een keertje langs. Dan laat ik het graag zien.
Ja.
Maar het is gewoon een heel bijzonder apparaat. En het is een hele lange zoektocht geweest om zo'n ding te vinden. Uiteindelijk ooit eentje gezien op Facebook. Die man die wou hem verkopen. En uiteindelijk trok hij, dag voordat we het transport hadden geregeld, trok hij de melk op. En ging de koop niet meer door.
Jammer.
Dus dat was wel heel zuur. En toen op een gegeven moment, denk anderhalf jaar later, kreeg ik een vraag van, joh, wat voor type buitenboordmotor dat is. Nou, een hele gekke vraag. Totaal niet met rookmachines te maken. Met de groep, met de vereniging gebruiken we ook de buitenboordmotoren. Dus dat zijn Johnsons. Nou, dat was een ander type Johnson buitenboordmotor. Dus ik schreef eigenlijk op Facebook wat ik ervan wist. En ik zeg, nou ja, als je meer informatie wil, stuur me gewoon een privéberichtje. Dus nou, die man stuurde me een berichtje. En hij stuurde me wat meer foto's. En eigenlijk uit mijn nieuwsgierigheid vroeg ik van, joh, wat zit er in die kisten achter op de achtergrond van de foto?
Ja.
En toen kreeg ik allemaal foto's toegestuurd van rookmachines. En toen had ik zoiets van, wauw, zo, die had ik niet aanzien komen. En van het een kwam het ander. En die man die vond het zo gaaf wat we deden. En uiteindelijk hebben we voor een hele schappelijke prijs 15 rookmachines kunnen kopen.
Zo, ja. En die gaan jullie restaureren, hè? Tenminste, jij zei, het is niet echt jullie main business, maar jullie gaan er wel mee aan de slag.
Ja, zeker. Alles wat we eigenlijk dus voor de groep erbij kopen, zeg maar, dat moet ook echt iets zijn wat gebruikt gaat worden.
Ja.
Dus je kunt wel van alles willen, maar uiteindelijk moet het, je moet bij je kerndoel blijven, zeg maar, van wat je graag doet, waar je mee bezig bent en niet te ver uitwijken, want dan overspoel je, zeg maar, met allemaal gave dingen
zeker,
die je met me natuurlijk.
Ja, dat kennen wij ook wel, hè, Bjorn.
Het moet gewoon praktisch zijn, punt.
Ja.
Je kunt de gekste dingen verzinnen, maar dan kun je beter een museum achter op je rug meeslepen.
Ja, dan gaat het op een gegeven moment veel te gortig. En vaak gaan we, bijvoorbeeld dit weekend, gaan we met 5 vrachtauto's op pad. Nou, er ligt 5-6 ton aan lading in zo'n vrachtauto. Keer 5, zeg maar. Dus je neemt al 30 ton aan materiaal mee, zeg maar.
Zo, ja, ja. Hey, en we hebben niet heel veel tijd meer. We moeten wel echt bijna verder, want anders dan zitten we hier nog wel een uur te praten, denk ik. Maar jullie hadden ook sinds kort wapens, hè?
Ja, klopt.
Kun je daar nog even kort iets over vertellen?
Ja, dat is ook. Eigenlijk staat dat ook helemaal vast aan. Dus de basistabel van wat die eenheid qua uitrusting had. Dus van eigenlijk het kerndoel, dus de brug tot de voertuigen, tot de juiste buitenboordmotoren. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus ook de wapens. En daarbij hebben we gekeken van, joh, wat voor wapens droeg ze. Nou, dat waren dus de M1 Carbine. En daarnaast hadden ze voor de luchtafweer geschud en de beveiliging van de brug hadden ze ook nog de Browning .50. En dat is ook wat waarmee de groep dus versterkt is. Met verenigingswapens. Dus de karabijnen. Voor eigenlijk nadat een brug gebouwd is, voor de bewaking en de bescherming van de brug. Of een battle op de brug.
Ja, want dat doen jullie ook nadat jullie de brug gelegd hebben.
Ja, dat dus eigenlijk is dat er in coronatijd is dat ook een onderdeel geweest wat we hebben opgepakt. Eigenlijk helemaal opnieuw opgestart hebben, want dat hadden we nog niet binnen de vereniging. Mm-hmm. Daar hadden we ook nooit echt tijd voor, totdat inderdaad we stil moesten staan. En toen zijn we eigenlijk daarmee aan de slag gegaan en is dat gegroeid. Dus we kijken nu eigenlijk uit naar het eerste evenement dat ze ook meegaan.
Ja, ja. Nou, spannend. We gaan het zien. We wilden eigenlijk verder met het Oorlogsmuseum dan, want daar is het eigenlijk een beetje aan gelinkt, hè? En je vertelde net al van dat Oorlogsmuseum is eigenlijk ontstaan nadat jullie met de pontoengroep aan de slag gingen.
Ja, het is eigenlijk tegelijkertijd ontstaan. Het heeft in ieder geval mijn schoonfamilie die is op een gegeven moment daarmee begonnen om eigenlijk een stukje terug te doen voor de maatschappij. En ook eigenlijk een soort ding te hebben met de familie, met het gezin. Omdat uiteindelijk zeg maar de werkdruk op een gegeven moment ook wat ten koste gaan is van het gezin. Dus we hadden eigenlijk wat samen gaan doen. En dus mijn schoonouders die zijn ermee aan de slag gegaan. Het heeft geresulteerd in een jaren 40 dorpje, waarbij de lokale verhalen uit West-Friesland worden verteld. Waar eigenlijk schoolkinderen, daar is het uiteindelijk voor opgezet. Op zoek kunnen gaan naar een geheime gang, codezinnen van Radio Oranje kunnen ontcijferen. Eigenlijk door actief te beleven, krijgen ze mee de verhalen die daar in de buurt gebeurd zijn. Dus wat hun bijvoorbeeld in Medeblik, een school in Medeblik, eigenlijk dag in dag uit bijvoorbeeld langs een bepaalde straat fietsen. En dat ze weten dan, dat is het garnizoensmonument waar we dag in dag uit langs fietsen. En dat is het allereerste Tweede Wereldoorlog monument wat opgericht is in Medeblik.
Ja.
Of in Nederland. Dus ja, dat is best wel bijzonder. Terwijl de meeste kinderen dat bijvoorbeeld niet weten.
Nee.
En een stukje terugdoen voor de maatschappij. Daar is uiteindelijk het museum uit ontstaan.
Ja.
En het verhaal van de Tweede Wereldoorlog levend te houden. En eigenlijk, terwijl dat gegroeid is, is uiteindelijk ook de platoengroep gegroeid, zeg maar.
Ja, dat gaat eigenlijk hand in hand met elkaar.
Ja.
Ja.
Ja, je zegt het museum in Medeblik. Ik ben 1 keer in Medeblik geweest. Daar waren jullie toevallig ook bij.
Dat organiseerden zij.
Ja, sterker nog, organiseerden jullie, ja. En ik was helemaal niet op de hoogte dat daar ook een museum zat. Ik wist wel van het spoor op een gegeven moment. Maar van jullie, nee, dat heb ik toen helemaal gemist.
Nee, en dat is ook niet zo gek. Het museum is dus in 2013 zijn ze begonnen met verbouwen. Mm-hmm. En in 2017 is eigenlijk de opening geweest. Toen is eigenlijk mondjesmaat wat meer gaan leven. Wat schoolklassen langs op bezoek. En uiteindelijk in 2019 zijn echt de eerste schoolklassen als een soort proef gaan draaien. Waarbij op een gegeven moment 2020 het eerste jaar zou zijn dat eigenlijk het museum volledig open zou zijn. Dus in 2019 was eigenlijk een jaar om op te schalen. Volledig open te gaan. Kijken van... welke dingen gaan we doen, waar gaan we ons op focussen, hoe gaan we zorgen dat het museum draait en ook blijft draaien. Uiteindelijk in 2020 wouden we volledig open gaan. Nou ja, dat is vanaf begin maart is dat toen grandioos fout gegaan. Ja. Dus eigenlijk is 2022 onze herkansing en zijn we nou, op een kleine opstartfase begin dit jaar. Zijn we volledig open. En dat is eigenlijk het eerste jaar dat we volledig open zijn.
Ja, en het museum richt zich op de oorlog in het algemeen, de Tweede Wereldoorlog, of ook echt op pontoenbruggen?
Ja, het, is, het zijn twee exposities, waarbij ze dus zeg maar actief de verhalen leren kennen. En één expositie gaat dus over de lokale verhalen uit West-Friesland. En de andere expositie heet Weg naar Vrijheid. En die gaat in op de onbekende verhalen van de Amerikaanse soldaat in de Tweede Wereldoorlog. In West-Europa, zeg maar.
Mm-hmm. Ja,
Een van die onderdelen is dus de betonbotenbrug, zeg maar.
Ja, ja. En jij zegt op kinderen gericht, maar ik neem aan ook interessant voor volwassenen.
Ja, dat is eigenlijk dus de focus van het jaren 40 dorpje is de basisschool. En de focus van de expositie Weg naar Vrijheid is de middelbare school. En daaromheen is eigenlijk een programma gebouwd voor regulier bezoek.
Oké, nou interessant. Ja. Ik zou zeggen, ga een keertje kijken voor onze luisteraars, of ook voor onszelf.
Ja,
moeten we ook eens een keertje gaan kijken. Hey, en een ander dingetje waar we het nog met jou over wilden hebben is het reenactment evenement Made in Blik. Dat is, als ik het goed zeg, nu 2 keer georganiseerd geweest, hè?
Ja, uiteindelijk de naam Operation Made in Blik, die is 1 keer georganiseerd in 2017. En daarvoor was het evenement 4045 en verdeeld over meerdere dorpjes.
Ja, 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 ik heb aan beide meegedaan, ja.
Oh, leuk, leuk, leuk.
Ik heb volgens mij maar een 1 meegedaan.
Ja, want toen was jij er nog niet, toen die eerste
nee,
was.
Nee, dat klopt.
In ieder geval Operation Medeblik, waar we het natuurlijk over hebben, is iets wat in 2017 dus georganiseerd is. En ja, eigenlijk is dat gigantisch goed bevallen. Het leuke is, jullie beginnen er weer over. Nou, zo af en toe horen we dat vaker. Krijgen we nog eens wat vragen van wanneer komt het weer? En we hebben toen in 2020 wouden dat weer organiseren. Nou, dus door corona is dat uitgesteld en eigenlijk wel weer wat opgeschoven. En we hebben toen op een gegeven moment gezegd van ja, gaan we het weer in 2022 organiseren of juist in 2023. En eigenlijk hebben we toen op een gegeven moment eind vorig jaar gezegd van we gaan gewoon eerst even zorgen dat het museum lekker draait. Dat we een beetje rust onder onze voeten hebben en dat we gewoon alles lekker hebben draaien. En dat we gewoon kunnen zeggen van joh, dan... staan we steady voor een evenement zoals Operation Medeblik? Want er gaat zoveel uren en tijd in zitten.
Nou ja, dat was ook een van de vragen die ik had inderdaad. Wij hebben een hele goede tijd gehad op Operation Medeblik. Ik vind het ook, het concept wat jullie hadden met de vrachtwagens die in de route rijden. Ik weet niet of het uniek is, maar het was wel de eerste keer dat ik het meemaakte in de reenactment wereld. En natuurlijk de landingen, de strandlandingen. En het interactieve met hoe zeg ik dat? Dat er van alles kon plaatsvinden langs die route. En dat het niet per se aan tijden gebonden was.
Ja, dat was natuurlijk een heel bijzonder concept. Ja. Ook iets wat voor een volgende editie niet zo vrij meer mocht zijn, zeg maar.
Nee? Oh, dat is jammer, want dat was echt heel mooi.
Nadeel, zeg maar. Maar ja, dat, het gaf ook heel veel uitdaging met zich mee om dat zeg maar, op die manier te organiseren. Ja. Wat natuurlijk een gemeente ook niet heel prettig vindt, want ze willen graag alles vast hebben gelegd in een driveway.
Ja, zeker. Ja.
Dus dat is inderdaad wel een nadeel. Aan de andere kant, de beachlandingen en dat soort grote activiteiten, die wouden we juist meer wat groter op gaan pakken.
Ja, ja. Nou, ik vind het wel jammer dat dat niet meer kan, want dat bood juist heel veel mogelijkheden ook. Ik vind eigenlijk dat er te weinig gebruik van gemaakt werd. Door de groepen die daar zelf aanwezig waren. Want jullie hadden toen gezegd, kan ik me nog herinneren, van joh, als je een keertje een actie wil doen, laat dat dan eventjes weten. Daar hadden jullie een systeem voor. En volgens mij werd daar heel weinig gebruik van gemaakt.
Er zijn diverse battles geweest. Moet ik wel zeggen, het is 2017, dus het is ook alweer 5 jaar terug.
Ja, ja, en ik zat toen zelf niet in de leiding, dus ik was ook maar gewoon deelnemer.
Ja, we hebben er wel wat van opgestoken om daar dat soort ideeën wel weer op te gaan pakken met diverse organisaties trouwens.
Ja, 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 want het concept is gewoon heel mooi. En we hebben in Nederland natuurlijk ook wel spijk gehad in Groningen, waar het hele dorp ter beschikking stond voor reenactment. Ja, dus ik snap wel dat de gemeente moeilijk doet, maar we laten ons nog niet tegenhouden om zoiets te organiseren.
Nee, en ik snap het. En het is ook super gaaf natuurlijk om zoiets te doen. En dat is eigenlijk ook het belangrijkste. Het moet voor bezoekers leuk zijn en het moet ook voor de reenactors, de deelnemers, leuk zijn.
Absoluut.
En
absoluut,
dat maakt het, denk ik, wat ook het leuke is met de platoongroep, zeg maar. Altijd als we op pad gaan, dan ben je 2-3 dagen volop aan het knokken. Iedereen is back en back af aan het einde van het evenement. Mm-hmm. En dan op maandagochtend komt iedereen weer op school of aan het werk. En dan op een gegeven moment denk je, oh, ik ben toe aan weekend. maar iedereen zegt dan, ja, maar ik heb een voldaan gevoel. En dan, ja, dan heb je zoiets van die jaren voorbereiding of dat jaar voorbereiding. En als dan een groep zo leuk reageert, ja, dan raak ik ook tevreden. Ik denk van, ja, hey, dat was gaaf. Dat was leuk.
Ja, maar zo is het wel inderdaad. Als je reenactors het naar hun zin hebben, dan heeft het publiek het ook naar zijn zin. En dan heb je de perfecte combinaties.
Ja, ja, en dat probeer je natuurlijk voor elk evenement te realiseren. En het is soms ook wel goed om het ene evenement wat rustiger te hebben dan het andere evenement.
Ja, natuurlijk. Ja.
Een mooie balans erin. Maar ja, je hoopt natuurlijk dat ze het altijd super gaaf vinden. En de volgende keer de rest van de groep ook weer enthousiast maken. Van joh, ja, je hebt nu een evenementje gemist. Je moet de volgende keer er wel bij zijn. Want
ja, ja. Maar
je mist te veel.
Dat kan je alleen bewerkstelligen als de mensen die er wel waren ook echt terugkomen met verhalen van dat die andere mensen die er niet waren denken van, ah shit, dat ik dat gemist heb, weet je wel. Dus ja, met andere woorden, je moet het gewoon leuk maken, ja.
Nee, daar kan ik niks op zeggen eigenlijk.
Nee, precies. Nou, wat ik wel nog van jou wil weten, voordat we doorgaan met reclame voor jullie groep, is wat is nou het mooiste evenement wat jullie gehad hebben? En wat zou je nog eens een keertje willen organiseren als echt alles mogelijk was? Dat zijn eigenlijk twee vragen.
Echt twee vragen. Nou, het leuke is eigenlijk, we hebben elk jaar dat we sinds we begonnen zijn, is eigenlijk een bepaalde opbouw geweest. Van het tweede evenement dat we met een raft over de Rijn zijn gaan varen, wat bizar gaaf is geweest. De kleindochter van Petten ontmoet en Ellen Petten en de kleindochter van Rommel, zeg maar, Christina Rommel, totdat uiteindelijk, zeg maar, in één keer een grote brug. Je kunt het zo gek niet bedenken, dat eigenlijk ons laatste evenement voor corona, dat was in januari 2020. Toen zijn we naar Luxemburg gereden, hebben we daar een 30 meter, ruim 30 meter voertuigenbrug gebouwd over een snelstromende rivier.
Is dat ook de foto die ik op de voorkant van deze aflevering heb?
Die foto inderdaad. Dat is in Luxemburg gemaakt.
Ja.
En die rivier die stroomde gigantisch hard. Het bijzondere was zelfs 2 weken daarna stond die rivier daar 2 tot 3 meter hoger. Dus dan kun je bedenken wat zo'n riviertje daar kan doen.
Ja.
En daarvoor heeft het dus ook zo hoog gestaan. Dus uiteindelijk beide graskanten waren helemaal verzopen door het water. Dus het was één grote modderpoel. En we zouden eigenlijk elke dag een brug bouwen. En dat is uiteindelijk 1 brug geweest in ruim 2 dagen tijd. Het is gigantisch zwaar geweest en koud en kloten weer en regen. En je kunt het zo gek niet bedenken wat we daar hebben meegemaakt. Alleen de mensen die daar dus in de buurt wonen, die hebben gewoon 2 dagen lang staan kijken. De brandweer die heeft daar 2 dagen lang in waadpakken half in het water gestaan. Van als er iemand in het water zou vallen, konden ze hem eruit vissen.
Ja.
Dan leef je zo met de mensen die daar wonen mee. En de brandweer die voor je klaarstaat, de organisatie, slapen op een kazerne in Luxemburg, tot een gigantisch gave brug bouwen. En uiteindelijk een man van dik in de 90 meenemen over de brug. Die vertelt dat hij als kind daar die brug heeft zien liggen. Ja, dat is zo gaaf.
Mooi man,
Dus dat is eigenlijk wel een van de dingen die het meest is bijgebleven. Maar wat ik eigenlijk eerder zei, we hebben altijd zo'n mooie opbouw gehad van evenementen. Nu hebben we dit jaar alweer 2 evenementen gehad. Maar voor corona was dat eigenlijk het grootste evenement wat we gehad hadden.
Ja.
Ja, en dat was wel heel gaaf en heel bijzonder, zeg maar.
Ja, maar vandaar ook van, ja, waar werk je naartoe? Wat is jouw ultieme droom nog, als je het helemaal voor het zeggen hebt?
Nou, dat is een hele leuke. Eigenlijk een droom die we in 2025, en om precies te zijn 23 februari 2025, willen realiseren.
Oké, okay. Noteer in je agenda, iedereen.
Ja, 23 februari, ik zal hem herhalen, in 2025.
Ja, en wat gaat er dan gebeuren?
Nou, in ieder geval wat we dan hopen te realiseren, dat is in een dorpje in Duitsland, dat heet Ruhrdorf. En daar stroomt een riviertje doorheen, dat heet de Ruhrrivier. En op 23 februari 1945 zijn de Amerikanen, om precies te zijn de 70 Engineers Light Platoon Company, dus de 70ste Engineers Light Platoon Company, eigenlijk een naverzand van de 509 wat we nu uitbeelden.
Ja.
Die is daar gestart met de bouw van de M2 Light Platoon Bridge, dus de brug die wij ook bouwen. En als je dan de After Action Reports, dus de verslagen, leest en bijvoorbeeld een brief die gestuurd is door een officier naar het thuisfront, dat ze dan vertellen dat ze daar 3 dagen, 3 nachten hebben moeten knokken daar, om daar een paar bruggen te bouwen. Dat ze enkel tijd hadden voor een powernapje, omdat manschappen gewoon niet meer volhielden. En dat de oevers van de rivier gewoon bloedheet waren van het artilleriegeschut van de Duitse zijde. Ja, dat is. De officieren beschreven dat als een battle die bijna zwaarder was dan D-Day, de landing op de strand.
Okay, yeah.
Er is zelfs een officier, dat is een dorpje verderop, is daar een brug gebouwd. En die officier die schreef eigenlijk onder zijn after action report met pen, of met inkpen natuurlijk in die tijd, schreef hij eigenlijk dat alles wat in zijn verslag staat volledige waarheid is. Maar dat hij niet de emotionele dingen kon beschrijven zoals ze dat beleefd hebben. En dat het eigenlijk ook niet verwoord kan worden, zeg maar. Maar dat het zo ontiegelijk heftig was wat daar gebeurd is. En weer een andere brief, zeg maar, van een andere eenheid van iemand die wat hij schreef naar thuisfront. Is eigenlijk dat de Ruhrrivier, nadat die battle van 3 dagen, 3 nachten volledig geslaagd was. Dat ze toen eigenlijk met een hele eenheid, zeg maar, hun HQ, hun kampement hadden opgebouwd op Duits grondgebied, zeg maar. En dat was de eerste keer dat een eenheid volledig op Duits grondgebied gelegerd was. En dat ze eigenlijk oprukten naar de Rijnrivier om daar de laatste brug te slaan richting Berlijn. En dat verhaal, dat is me zo blijven zitten. En als je dat dan leest en je ziet allemaal verbanden in één keer komen van foto's die je van een Piperkut vliegtuigje ziet tot een filmpje, Ninth Crossing the Ruhr op YouTube, tot een brief die je leest naar het thuisfront, after action reports, ingescand in het archief. En zoveel informatie komt in één keer thuis op zo'n plek. Nou, en dan kom je in één keer op zo'n locatie in Ruhrdorf. Dan rij je een weggetje af en in één keer zie je die foto's die je gezien hebt thuis, originele foto's. En je rijdt daar in werkelijkheid dat weggetje af. Dan waan je 75 jaar terug in de tijd.
Ja,
en dan denk
dat de tijd heeft daar stilgestaan.
Bouwen.
Ja.
En dat is eigenlijk ons ultieme doel. Dus 23 februari 2025, precies 80 jaar na dato, op exact dezelfde locatie.
Ja, mooi.
Exact dezelfde brug bouwen.
Ja, jammer dat het in Duitsland is, want dan kunnen we geen oppositie leveren.
Nee, dat is dus...
Wij zijn verboden in Duitsland.
Ja.
Helaas, helaas.
Maar ik... desondanks zal dat heel mooi worden. En inderdaad, wat jij zegt ook, dat het exact diezelfde datum is. En exact diezelfde plek. Ja, dat is bijzonder. Ja.
Ja, en ik hoop, kijk, het moet allemaal lukken. En we moeten een hoop daarvoor doen om dat te realiseren, zeg maar. Alleen, ja, dit is zo'n historisch bijzondere locatie, zeg maar. En omdat de tijd daar voor je gevoel soms heeft stilgestaan, denk je van, ja, dat... dat is niet bebouwd. Het is nooit veranderd in die tijd, zeg maar.
Nee. Nou, mooi. Ik wens jullie alvast veel succes. En misschien zijn we wel in de gelegenheid om te komen kijken.
Ik hoop het. Ik hoop dat het lukt.
Ja, dan gaan we naar het laatste onderdeel van deze aflevering. Want we zijn al bijna op een uur. We gaan heel hard.
dat is wel even langer dan...
Ja, maar het is ook heel interessant. Dus ik denk niet dat het erg is. We zouden zo nog langer door kunnen praten, maar dat moeten we helaas wel eventjes afremmen. Maar dat is natuurlijk de reclame voor jullie eigen groep. Voor de podcast hadden we het er al even over. We zeiden dat jullie social media presence best wel goed is. Maar daar was jij best wel verbaasd over.
Ja, ja, je hebt het misschien zelf niet in de gaten. En het is wel iets wat altijd een focus heeft gehad binnen de vereniging, zeg maar. Dat we dat wouden laten groeien, zeg maar. En dat heeft het nog steeds, zeg maar.
Ja.
En voor je gevoel gaat dat nooit hard genoeg, zeg maar. Dus ik vond het superleuk om te horen dat dat volgens jullie goed op de rit is.
Ja, 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 want jullie vallen echt wel op social media. Maar desondanks deze aflevering nog bij. En voor jullie even de kans om aan te geven, recruteren jullie nog mensen? En zo ja, waarom zou ik lid moeten worden bij jullie?
Nou, dat is eigenlijk een vraag die ja, wel vaker gesteld wordt. En ik probeer altijd tegen iedereen te zeggen van je moet een keertje meegaan. En je gaat gewoon mee, je krijgt een leen overal aan, dat wat historisch correct is. Je gaat mee, je ontdekt het. En dan na het weekend praten we weer verder.
Want okay, yeah.
Het is iets wat je moet beleven. En ik denk dat ik genoeg zeg dat als je mensen voor de tijd ziet twijfelen en na een evenement met een big smile, heel enthousiast, foto's op Instagram ziet plaatsen en laaiend enthousiast zijn over zeg maar, wat ze afgelopen weekend hebben gedaan, dat vaak al genoeg zegt, zeg maar.
Ja, 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 dat denk ik ook. Maar als mensen interesse hebben om bij jullie lid te worden, moeten ze dan ook echt technisch zijn vanwege die bruggen? Of
nee, totaal niet. Nodig? En dat is wat ook de groep typeert, zeg maar. Iedereen is welkom.
Ja.
Wat voor een achtergrond je ook hebt, wat voor een leeftijd eigenlijk ook. We zeggen altijd wel van hou rekening met een beetje 15 tot 35 jaar is eigenlijk het mooiste om het historisch correct te houden.
Mm-hmm.
Maar iemand die dik in de 50 of 60 is en die graag mee wil, die is van harte welkom. En iemand die bijvoorbeeld 14 is en zijn enthousiasme niet kan laten, die zeggen we vaak wel van joh, kom eens een keertje wat vaker in het museum, help een keer op een zaterdagje mee. En ja, als je wat ouder ja, bent, ga dan een keer mee op een evenement.
Mm-hmm.
Maar ja, iedereen is welkom. En of je nou totaal technisch bent, totaal niet. Of je nou man, vrouw bent. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Iedereen is welkom. En iedereen kan ook wat doen, zeg maar.
Oké, okay, ja, ook voor vrouwen? Dat is misschien wel nog interessant om even te benoemen. Wat voor rollen hebben jullie voor vrouwen weggelegd?
Nou, het leuke is, de vrouwengroep die bestaat nu denk ik uit ongeveer 8 vrouwen. Of 10 vrouwen, ik moet het eerlijk bekennen. Ik weet het niet uit mijn hoofd.
Mm-hmm.
Ja, ze bedenken altijd heel veel leuke dingen. Ze zijn ook eigenlijk continu aan het ontwikkelen van, joh, wat kunnen we daarnaast eventueel doen?
Ja.
Alleen, eigenlijk de meeste van de vrouwen die het vaakst meegaan, die vinden het eigenlijk het leukste om de brug te bouwen, dus te helpen.
Okay.
We hebben er eentje tussen, nou, die kan als geen ander peddelen. En altijd als we door de brug bouwen, moeten de bootjes opgehaald worden. En eigenlijk liggen ze een soort in een wachtruimte op het water, totdat ze eigenlijk onder de brug gevoegd kunnen worden.
Ja.
En dat is eigenlijk een taak van perfecte timing. En een van de vrouwen die kan dat zo goed, dat altijd zegt van, joh, als die meegaat, dan moet ze dat maar doen. Want
ja,
dat, ja, dan gaat het perfect, zeg maar. En dan heb je er ook geen omkijken meer naar.
Ja.
En
ja,
dat is ook het leuke, zeg maar, dat iedereen die meegaat, die ontdekt zijn eigen taak en hetgeen waar die goed in is, zeg maar.
Ja.
Mm-hmm. Waar die een steentje kan bijdragen.
Maar ik ga hem toch nog wel even stellen. En niet om jullie in een hoekje te plaatsen, maar hoe zien jullie dat dan met betrekking tot historische correctheid en vrouwen?
Nou, dat is natuurlijk, als je historisch correct kijkt, dan waren er natuurlijk geen vrouwen aan het front.
Mm-hmm.
En dat hebben eigenlijk de vrouwengroep binnen ons, die heeft dat ook eigenlijk heel goed in de gaten. Maar we hebben bijvoorbeeld gekeken naar de uniformen die ze aan hebben. Die waren historisch correct voor de vrouwen. Alleen die matchen ook perfect eigenlijk met wat de mannen dragen. Dus ja, de meeste dames die zeggen, joh, als ik meega met brugbouwen, ik doe een knot en ik zet mijn helm op en ik ga gewoon lekker bezig.
Ja, ja.
En als je dan de foto's terugkijkt, dan zie je dus niet dat de vrouwen tussen lopen. En niet om zozeer dat ze niet mogen opvallen. Maar dat is ook iets waar ze zelf voor kiezen. Dat ze gewoon zoiets hebben van, joh, we willen het ook historisch correct houden voor het ja, beeldmateriaal.
Mm-hmm.
Maar je wil ook niemand uitsluiten, zeg maar, want we leven toch wel in
2022. Nee, ja, dat is natuurlijk een lastig iets waar je sowieso binnen Rienek maar tegenaan loopt. Maar dit is jullie standpunt daarover en nou, dat is gewoon duidelijk dan, toch?
Ja, en dat hebben we bijvoorbeeld in 2019 zijn we de Waal over gepeddeld. En dat wouden we historisch zo correct mogelijk doen.
Ja.
En er zijn ook vrouwen meegepeddeld. Terwijl er ook een reenactors waren die vooraf zeiden van ja, maar dat wil ik liever niet, want dat hoort er niet bij. Mm-hmm. Maar waar wij eigenlijk zoiets hadden van joh, het zijn onze boten, we bepalen dat toch echt wel zelf.
Ja.
Maar een knot in, helm op en echt geen bezoeker en geen fotocamera die dat heeft gezien.
Nee. Ja, ik denk dat het ook eigenlijk wel een discussie op zich is. Dus dat we misschien ook beter voor nu gewoon maar hier kunnen laten rusten. Dit is in ieder geval jullie standpunt. En dat recht hebben jullie inderdaad. Het is jullie vereniging, dus jullie mogen dat zeggen. En als mensen daar niet mee eens zijn, ja, dan moeten ze maar niet lid worden of niet meevaren of niet over jullie brug heen gaan. Maar dat wordt lastig, want vaak hebben jullie wel noodzakelijke taak, denk ik.
Het is leuk om inderdaad een verbindende factor op een evenement te zijn. En
ja,
eigenlijk zo met iedereen aan de slag te gaan, dat is het allerleukste. Ja.
Hey, tot slot, waar kunnen we jullie vinden op internet?
Als je eigenlijk zoekt op pontoongroep 4045, of dat nou op YouTube, Facebook, Instagram is of op de website. Daar zijn we te vinden en dan kun je van allerlei dingen bekijken. Van filmpjes tot berichten, posts, tot op de website informatie daarover. Dus als het goed is, staat het ook op de foto van de podcast, pontoongroep 4045. Dan moet het vast goed komen.
Klopt, ja. En ik zet alle links naar jullie pagina, zet ik ook in de beschrijving hieronder.
Ah, super. Nou, en als iemand informatie wil of meer graag meer wil weten of misschien dus lid wil worden, dan kunnen ze altijd mij een berichtje sturen. Hmm. En dan gaan we er gewoon in gesprek mee. En ja, wat ik zeg, iedereen is welkom en we willen graag groeien, want we hebben toch een hoop mensen nodig. Want ja, een rijplaat kan ik niet in mijn eentje tillen, daar heb je toch een hoop mensen voor nodig.
Ja.
Ik weet het nog van die wallcrossing waar je het over had. Ik heb toen op het einde, toen we al die boten gingen opruimen, ik was er ook bij als Duitser. Hebben we ook nog de Duitsers meegeholpen met die boot uit het water halen. Maar dat is inderdaad wel een dat is wel een zware klus.
Ja.
Ik moest wel zeggen, dat was ook wel een van de meest bijzondere opruimtaken die we ooit hebben gehad. Als je ziet dat we dat 7, 8 meter omhoog hebben getild met erg blote handen, zeg maar. En wat voor teamverband daar met iedereen erin zat. Ja, dat is zo gaaf geweest. Dat is
bijna onder 45 graden.
En dit jaar mag je weer.
Ik hoop het, ja. We gaan, gaan ervoor dit jaar.
Hey, ik ga hem afsluiten, want we zijn al over een uur heen. Dus Dennis, heel erg bedankt dat jij wilde vertellen over jouw vereniging.
Ja, onze vereniging zeg ik altijd, want het is niet
natuurlijk.
Van mij.
Ja.
Ik ben hooguit het praatplaatje.
En hopelijk komen we elkaar binnenkort weer tegen op een evenement. Lijkt me heel leuk.
Ja, graag. Leuk.
Ja, en dan ga ik hem afsluiten. Als je wil meepraten over dit onderwerp, laat dan een comment achter onder deze video. Dat kan alleen op YouTube of via onze Facebookpagina. Niet op Spotify of Apple Podcasts. Daar is het alleen luisteren helaas. Als je dit een goede en of interessante aflevering vond, vergeet dan ook niet te liken op YouTube of te subscriben. En op Apple Podcasts kan je dan een review achterlaten. Daar help je ons enorm mee en dan worden we weer makkelijker gevonden in de verschillende algoritmes. Nou, als je meer wil weten over de werkgroep waar Bjorn en ik lid zijn, dan kun je dat vinden op www.volksredendieren.nl. We hebben deze aflevering niet heel veel over gehad. Maar dat is even zodat je het weet. Alle links staan in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.